We lezen nu uit het tweede boek Kronieken en daarvan het 17e hoofdstuk. Het tweede Kroniekenboek, hoofdstuk 17. En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats en hij sterkte zich tegen Israël. En hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda en legde bezettingen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet, maar hij zocht de God zijns vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. En de Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand en gans Juda gaf Jozefat geschenken en hij had rijkdom en eer in menigte. En zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. In het derde jaar nu van zijn regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gail en tot Obadja en tot Zecharia en tot Nathaniel en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. En met hen de Levieten, Semaja en Netanja en Zebadja en Asael en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia, de Levieten. En met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda, en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. En een verschrikking des Heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Jozefat. En van de Filistijnen brachten zij Jozefat geschenken met het opgelegde geld. Ook brachten hem de Arabieren klein vee, 7.700 rammen en 7.700 bokken. Alzo nam Jozefat toe en werd ten hoogste groot. Daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden. En hij had veel werks in de steden van Juda en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem. Dit nu is hun telling naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden, Adna de overste en met hem waren 300.000 kloeke helden. Naast hem nu was de overste Johanan en met hem waren 280.000. En naast hem was Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig de Heere overgegeven had en met hem waren 200.000 kloeke helden. En uit Benjamin was Eljada, een kloek held, en met hem 200.000 die met boog en schild gewapend waren. En naast hem was Jozabad, en met hem waren 180.000 ten krijge toegerust. Deze waren in de dienst van de koning, behalve degene die de koning in de vaste steden door gans Juda gezet had. Gemeente, zoals aangekondigd, willen we vanmorgen dan een begin maken met de overdenking van het woord des Heren, zoals ons dat spreekt van het leven en de regering van koning Jozefat. En onze tekst vanmorgen is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, het 17e hoofdstuk van het tweede Kroniekenboek, daarvan de versen 3 en 4. 2 Kronieken 17 vers 3 en 4. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet, maar hij zocht de God van zijn vader en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. Jozefat is de vierde koning van het twee stammenrijk, opvolger van koning Asa. Hij is al 35 jaar oud als hij tot de troon geroepen wordt, dus echt niet zo jong meer. En hij heeft in de jaren die aan zijn werkelijke troonsbestijging vooraf zijn gegaan al heel wat kunnen opsteken ten aanzien van de taak die een koning in Juda had. En als hij eenmaal op de troon zit, als opvolger van zijn vader, dan blijkt dat hij in vele opzichten ook heel wat geleerd heeft. Dat hij een wijs mens is. Het belangrijkste echter is dat hij zijn wijsheid ook in deze manier openbaart dat hij de Heere vreest. Er is geen grotere wijsheid in het mensenleven dan deze, dat hij de Heere zoekt en dat hij de Heere vreest. Hij heeft wat dat betreft ook een goed voorbeeld gehad, deze Jozefat, al moet daar dan tegelijkertijd bij gezegd worden dat Asa, zijn vader, niet in alle dingen in het geestelijke en godsdienstige leven consequent geweest is. Helaas niet. Met name aan het einde van zijn leven openbaart koning Asa dat er toch ook nog heel wat dwaasheid in zijn hart is overgebleven. En dat ook hij lang niet volmaakt was in zijn vrezen en gehoorzamen van God. Maar overigens, Jozefat heeft in het leven van zijn vader toch ook iets mogen zien van wat het is om de Heere te dienen. En zo mag hij ook volgen in de voetstappen van zijn voorganger. Dat is geen garantie natuurlijk, dat mensen die de Heere vrezen hun kinderen in hun wegen zien gaan. Dat gaat ook wel eens anders. Er zijn ook godvrezende ouders, wier kinderen of een van hun kinderen afwijkt. En soms heel ver afwijkt. En soms alles radicaal de rug toekeert. Jozefat is het hele echter wel zo dat hij in de sporen gaat die zijn vader hem gewezen heeft. En als we vanmorgen in deze eerste preek over het leven en de regering van Jozefat gaan luisteren naar wat de Heere als algemene karakteristiek van het leven van Jozefat geeft, dan zien we dat hij inderdaad ook de Heere zocht. Dat hij in de wegen des Heeren, in de geboden van de Heere wandelde. Dat hij het voorbeeld van zijn vader en met name van zijn vader David navolgde. Voordat we daar echter op letten, eerst een paar woorden over de tijd waarin deze Jozefat koning werd en de omstandigheden waaronder hij regeerde. Dat is eigenlijk gauw gezegd, want de tijd waarin hij leefde was een tijd van voorspoed en welvaart. En u weet dat er aan een tijd van voorspoed en welvaart toch wel gevaarlijke kanten zitten. Als Asa sterft en als Jozefat hem opvolgt, is er vrede, is er rust. Er is in het noorden, in het noordelijke rijk wel een bepaalde dreiging, want daar is sinds een aantal jaren Achab koning. En Achab is een sterke koning, een flinke vorst. Een koning die ook zoekt naar in ieder geval versterking van de grenzen, zo niet naar uitbreiding van zijn gebied. En zodoende is er, als Jozefat koning wordt wel een bepaalde dreiging dat misschien te enige tijd Achab zal proberen het rijk van Juda ook in zijn rijk te laten opgaan door het op te slokken. En daar neemt Jozefat maatregelen tegen, daar blijkt zijn wijsheid en daar blijkt zijn staatsmanskunde en zijn doortastendheid al uit. Want bij het begin van zijn regering, terstond als hij verantwoordelijkheid draagt, zoekt hij die macht van de koning van Israël tegen te houden en zoekt hij zijn eigen rijk te beveiligen. Want zo lezen we in het begin van het teksthoofdstuk, hij versterkt de steden in de grensgebieden. En zodoende blijven de gevaren bezworen. En zodoende kan Juda zich onder zijn regering verheugen in rust en welvaart. Maar zoals ik zo pas al zei, zo'n tijd van rust en welvaart is aantrekkelijk, is aangenaam, maar is niet zonder gevaren. En met name voor de geestelijke welstand zijn er toch wel gevaren aan een tijd van welvaart verbonden. De geschiedenis laat menigmaal zien dat een tijd van voorspoed voor een mens en voor een volk toch ook voor het geestelijke leven wel eens slecht is. Menigmaal is het al gebeurd dat juist het gemak waarin we leven en de rust en de ongestoorde welstand die we genieten op het geestelijke leven een verduisterende invloed uitoefent. Want de mens gaat dan al gauw denken dat hij wel kan leven zonder God. Het besef van afhankelijkheid verdwijnt spoedig. De Heere is eigenlijk overbodig geworden. Het gaat toch wel goed. En je ziet het zelfs in het leven van mensen die toch in oprechtheid de Heere vrezen, dat ze in een tijd van welvaart, als alles zo goed en zo gemakkelijk gaat, verachteren in de genade. En dat het geestelijke leven en de gemeenschap met de Heere en het tere omgaan met de Heere verdwijnen. Zo was het bij Salomo, de betovergrootvader van Jozefat, die ook in een tijd van voorspoed leefde, maar wat zonk hij ver weg. En het was voor hem een strik, de welvaart, de rijkdom, en hij viel van het ene kwaad in het andere. Ik denk ook aan Isaac, een man van wie geschreven staat dat hij gaandeweg groter werd. Iets dergelijks lees je ook van Jozefat in het gedeelte wat we zo pas al gehoord hebben. Steeds groter wordt hij, doordat de Heere hem groter maakt, doordat de Heere hem meer geeft. Maar als Isaac gaandeweg groter wordt, waar loopt het op uit? Hoe is het eind van zijn leven? Is er dan nog een omgang met de Heere, de verborgen omgang, die vinden zielen waar zijn vrees in woont? Hoe ver is het in Isaacs leven weggezakt? Is er nog een rekening houden met het woord van de Heere, dat de Heere toch gesproken heeft over de kinderen Esau en Jacob, waarvan de oudste de jongste zou dienen, de meerdere zal de mindere dienen? Is er nog een rekening houden met dat woord en met die inzetting en met die wil des Heren? Hoe ver is het weggezakt in Isaacs leven, die nog alleen maar belangstelling heeft in lekker eten en drinken, en voor wie het woord van God en de wil van God schijnbaar niet zoveel betekenis meer hebben? Nee, welvaart is niet altijd een zegen. En het is niet altijd bevorderlijk voor de omgang met en het leven in gemeenschap met de Heere. Juist in een tijd van voorspoed kan het allemaal nogal eens achteruit gaan en inzinken. En hoe gaat dat dan met Jozefat? Wat doet hij in dagen van voorspoed? Het blijkt uit alles wat de schrift van hem zegt, dat het bij Jozefat anders is. Consequenter, zeker, en we hopen dat ook wel te zien in volgende zondagen. Ook in Jozefats leven waren er struikelingen. Ook deze mens heeft God niet volmaakt kunnen dienen. En hij heeft hem ook naar de eis van de wet des Heren niet gediend met heel zijn hart en heel zijn ziel. En hij heeft er ook ervaring van opgedaan dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En van Jozefat vertelt de schrift ons ook eerlijk dat hij gestruikeld is en dat hij gevallen is en daarom ernstig vermaand moest worden bij tijden ook door Gods knechten en zo door de Heere zelf. Maar ondanks al die struikelingen en ondanks al die tekortkomingen die er in dit mensenkind ook waren, en ondanks al de zonde en zwakheid die tegen zijn wil ook in hem overgebleven waren, laat de schrift ons toch duidelijk zien dat zijn godsdienst ongeveinsd was. En dan denk ik met name aan het zesde vers van hoofdstuk 17, waar staat: en zijn hart verhief zich in de wegen des Heren. Zijn hart verhief zich. Dat is een uitdrukking die je vaker leest in de schrift, maar dan in ongunstige zin. Van Uzia bijvoorbeeld. Als hij in hoogmoed de tempel binnengaat om daar priesterwerk te verrichten. Zijn hart verhief zich. Van Hiskia. Zijn hart verhief zich toen de gezanten uit Babel kwamen. En toen hij ze al zijn rijkdommen ging tonen. En zulk een verheffing van het hart is de Heere een gruwel. Als een mens hoogmoedig wordt en van God afwekt. Als ons hart hoog is. En hoe nodig is het daarom ook voor Gods kinderen te bidden, dat de Heere hen ootmoedig wil houden en nederig, opdat ze werkelijk kunnen belijden met David: mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Heb ik mijn ziel niet stilgezet als een gespeend kind bij zijn moeder? Want nu bij Jozef, wat is er zoiets als wat er bij David was? Zijn ogen zijn niet hoog en zijn hart is niet verheven. Als de schrift zegt dat zijn hart zich verhief, dan is dat, om eraan toe te voegen, zijn hart verhief zich in de wegen van de Heere. Hij zoekt, hij vraagt naar Gods wil in zijn leven. En zijn godsdienst is geen zaak van vorm. Zijn dienen van de Heere is geen uiterlijk vertoon alleen. Zijn hart is erin. Zijn hart vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Het gaat hem niet om de tempel. Het gaat hem niet om getrouw de plichten waar te nemen. Het gaat hem niet om een aantal offers dat hij naar voorschrift moet brengen. Maar het gaat hem om de Heere zelf en de gemeenschap met de Heere. En daarom in alles wat hij doet, in al zijn godsdienstige verrichtingen, in al zijn bidden in de binnenkamer, in zijn onderzoeken van het woord van God, zowel als ook in zijn openbare godsdienst, in zijn gaan naar de tempel, in zijn voorgaan van het volk, het gaat hem erom daarin de Heere te mogen ontmoeten en in de wegen van de Heere te mogen wandelen. En waar blijkt dat alles dan uit? Uit een aantal dingen die met name in de versen 3 en 4 genoemd worden, gemeente. En zo komen we bij de woorden van onze tekst die we wat meer in het bijzonder willen bezien. Er staat in de eerste plaats dat hij wandelde, ik sla het begin van vers 3 even over en dat bewaar ik tot het laatste van de preek. Er staat dat hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David. Let u daar eerst eens op. Hij wandelt in de wegen van zijn vader David. En als u de boeken Koningen en Kronieken doorleest, dan vindt u dat meer. Dat een koning vergeleken werd met David. En dat het wandelen van David in de wegen des Heren als norm en als maatstaf wordt gebruikt om daarmee het leven van de volgende koningen te vergelijken. En soms valt de vergelijking negatief uit, heel duidelijk bij Achas, van wie gezegd wordt dat hij niet wandelde in de wegen van zijn vader David. Negatief is het in een zekere zin ook bij koning Amazia, van wie gezegd wordt dat hij wel de Heere zocht, maar niet zoals zijn vader David dat deed. Minder ernstig, minder welmenend. Soms valt de vergelijking positief uit, zoals bijvoorbeeld bij koning Hiskia, van wie gezegd wordt dat hij wel in de wegen van zijn vader David wandelde. Dus inderdaad, die wegen van David en dat leven van David en dat voorbeeld van David wordt nogal eens gebruikt. En daar worden anderen mee vergeleken. En dat gebeurt ook bij Jozef. David is dan ook het beste voorbeeld dat er is. Jozefat had vergeleken kunnen worden met zijn vader Asa. En dat doet de schrift niet. Hij had vergeleken kunnen worden met zijn grootvader Abia. Maar daarmee vergelijkt de schrift hem niet. Hij had vergeleken kunnen worden met zijn overgrootvader Rehabiam. Maar ook daar vergelijkt de schrift hem niet mee. Met zijn betovergrootvader Salomo. Maar ook hij wordt door de Heere gepasseerd. En over al die voorgangers heen grijpt de Heilige Geest ook, als Jozefats leven beschreven wordt, weer terug op David. Want dat is het beste voorbeeld. De man naar Gods hart. De lieflijke in de psalmen. Die de verborgen omgang met de Heere kende. Die van die verborgen omgang met de Heere getuigenis heeft afgelegd in de vele liederen die van zijn hand bewaard gebleven zijn. Die als een herder de kudde schapen van Israël geleid en gediend heeft. Die geprobeerd heeft om het beeld van de grote zoon van David te laten zien. David, die in tijden van beproeving zich sterkte in de Heere zijn God. David, die mocht getuigen: met mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur. David, die ook gekend heeft de klacht uit de diepte, de schuldbelijdenis, de waarachtige verootmoediging. Het beste voorbeeld. Maar ik weet wat u zeggen wilt. David was ook onvolmaakt. David heeft ook gezondigd. Er was in Davids leven zelfs gruwelijk en verschrikkelijk kwaad. Denk alleen maar aan die zonde met Batseba en de moord op Uria daarmee gepaard gaande. Maar de schrift en het woord van onze tekst is u al voor, als u een tegenwerping zou willen maken. Want de schrift zegt ons in vers 3 dat Jozefat wandelde in de vorige wegen van zijn vader David. Of nog duidelijker vertaald, in de eerste wegen van zijn vader David. Voordat hij zondigde, dat verschrikkelijke kwaad. Voordat hij viel in die strik die voor hem gespannen stond. En voordat hij zich overgaf aan allerlei ongerechtigheid. Toen hij nog in die diepe afhankelijkheid van de Heere leefde. Toen hij nog niet zonder de Heere kon. Toen hij nog de omgang met de Heere zocht. En toen het hem nog werkelijk een vreugde des harten was. En zo beleed hij het ook. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om te onderzoeken in zijn tempel en de lieflijkheden des Heeren te overdenken. In die vorige, in die eerste wegen van David heeft Jozefat gewandeld. In die eerste tijd, toen het David nog om God ging. En toen hij de Heeren nog niet missen kon. In die tijd dat hij 's nachts naar de hemel zag en opziende de grootheid van de Heere aanschouwde. En toen zei: o God, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij hem bezoekt. Toen Davids ziel nog teer was en toen er nog geen kwaad bij door kon. Toen hij nog afgestemd was op Gods getuigenissen en Gods inzettingen. Toen hij nog klein was in eigen ogen. Toen hij nog gering dacht van zichzelf. Toen hij besefte dat hij tegen zijn taak niet opgewassen was. Toen hij als koning geroepen werd om het werk te doen, maar dat in eigen kracht niet kon volbrengen. En toen hij van dag tot dag nog leefde met de bede: Heere, schenk kracht en wijsheid en geef uzelf. Die David. Dat is Jozefats ideaal geweest. Die heeft hij willen navolgen. In die wegen heeft hij willen wandelen. En dan staat erbij, en dat is het tweede waar we een ogenblik bij stilstaan. Hij zocht de Baals niet. Nou, die zochten ze overal, de Baals. In al de volkeren rondom Juda werden de Baals gediend. En elk volk had zo zijn eigen Baal. Zijn eigen afgod. En niet alleen vereerden ze de Baals alom bij de heidenen. Juist ook in die dagen, toen Achab koning was in het tienstammenrijk, was de Baalsdienst ook in Israël, in het broedervolk, ingevoerd. En we weten het als we de schriften raadplegen, of we nu kijken in de tijd van de richteren, of in de tijd van de koningen, maar we zien het steeds weer opnieuw, dat ook het volk des Heren, Israël, maar ook Juda, in de verleiding verkeert om het voorbeeld van de heidense volkeren te gaan volgen en de Baals te gaan dienen. En velen zijn voor die verleiding bezweken. Velen wilden een God hebben die ze konden dienen, die ze, omdat ze hem konden zien. Velen wilden gelijk zijn aan de volkeren rondom. Maar Jozefat heeft die godsdienst, die heidense godsdienst, afgewezen. Hij diende de Baals, hij zocht de Baals niet. Daar wou hij niet mee te maken hebben. En hij heeft niet toegegeven aan de geest van de tijd. En al stond Juda in zijn dagen dan helemaal alleen, als een klein, nietig volkje te midden van de volkeren rondom, die allemaal Baals vereerden, toch geeft Jozefat zelf als eerste, en zo tegelijk ook al voorbeeldgevend aan zijn volk, de geest van de tijd wederstaan. En hij ging zelfs ook niet mee met de geest die in Israël zoveel invloed kreeg. Hij is niet gebogen. Hij zocht de Baals niet. En daarbij komt dan ook nog dat hij niet wandelde, zo staat er in het slot van vers 4, naar het doen van Israël. Wel, u weet dat Israël niet alleen in de dagen van Achab de Baals invoerde, maar voor die tijd hadden ze al een ander kwaad geïmporteerd. Dat deed Jerobeam al. Toen het tienstammenrijk nog maar amper zelfstandig was, toen heeft Jerobeam die voorzorgsmaatregel genomen, opdat het volk waarover hij koning was niet meer naar Jeruzalem zou gaan om daar de Heere te vereren. En hij heeft twee heiligdommen laten inrichten, één in het noorden in Dan, één in het zuiden in Bethel, en daar heeft hij die gouden kalveren laten plaatsen. En zo was in Israël consequent de zonde van de beeldendienst ingevoerd. En in al de opvolgers van Jerobeam hebben die zonde in het volk van Israël gehandhaafd. Maar Jozefat keert zich ook daarvan af. Niet alleen de zonde tegen het eerste gebod, Baalsdienst, afgodendienst, wijst hij de deur. Maar ook de zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Ook de zonde van kalverendienst. Ook de zonde van God te willen vereren in de gedaante van een beeld. Van een mens of in dit geval van een dier, wijst Jozefat consequent af. De grove zonde, het grove kwaad van de afgoderij, waarbij God vergeten wordt en God wordt ingeruild voor een afgod, een heidense god. En ook het verfijnde kwaad, dat iets minder ernstig lijkt, want tenslotte wilde Jerobeam de Heere nog dienen. Zij het dan alleen dat hij het op een eigenmachtige en eigenwillige manier deed. En dat lijkt minder ernstig, nietwaar, dan wat Achab deed toen hij God uitbanden en Baal ervoor in de plaats zetten. Maar het grove kwaad van de zonde tegen het eerste gebod en het verfijnde kwaad van zonde tegen het tweede gebod, zowel afgoderij als beeldendienst, heeft Jozefat uitgebannen. Waarom? Omdat God het verboden had, zowel het een als het ander. En dan kom ik bij het derde waarmee het leven en de regering van Jozefat gekarakteriseerd wordt. Hij zocht, dat was het eerste, hij wandelde in de wegen van David. Het tweede, hij zocht de Baals niet en hij deed ook niet zoals Israël deed, zonde tegen het tweede gebod. En het derde is, hij wandelde in de geboden van de Heere. En hoe kwam dat? Omdat hij een wettisch mens was? Nee, maar omdat hij God had lief gekregen. En daar is een verschil tussen het wandelen in de geboden des Heren omdat je God hebt lief gekregen, of omdat je een wettische instelling hebt. Want bij dat laatste hoeft nog helemaal niets van liefde tot de Heren mee te spreken. Dan is het alleen nog maar slaafse gehoorzaamheid. Zonder dat er enige band aan de Heren is. En zonder dat er enige verwondering over de genade van de Heren is. Maar bij Jozefat is het zo geweest dat hij de gever van de wet heeft lief gekregen. En dus ook de wet zelf. En hij begeerde die geboden te doen uit liefde tot de Heren en uit gebondenheid aan de Heren. Niet om er wat mee te zijn, niet om er wat mee te verdienen, maar om de Heere ermee te eren en verheerlijken. Niet om Gods gunst te kopen, op een Farizeese manier, maar omdat hij liefde in zijn hart had, tot God en tot zijn wet. En zo was het hem een behoefte des harten geworden, om die wet des Heren te gehoorzaam. Bovendien, hij had het ware karakter van de wet gezien. Genade had zijn ogen geopend, zodat hij begrepen had wat de Heren met die wet bedoelde. Bescherming. Beveiliging. Dat heeft God op het oog, als hij de mens zijn wet stelt. Niet om die mens onder een juk te brengen, niet om hem lasten op te leggen die hij niet dragen kan, maar om zijn leven en zijn hele bestaan te beschermen voor het kwaad. God heeft de mens er niet voor over, om hem in het kwaad te storten. God zoekt zijn leven te beschermen tegen allerlei verdervende machten die het op zijn ondergang voorzien hebben. En daarom zegt de Heere, ik ben de Heere uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en alles wat er in de andere geboden van de wet volgt. En dat heeft Jozefat begrepen, dat de Heere zijn behoud zocht, dat de Heere beschermend om zijn leven heen wilde staan met zijn geboden, dat de Heere hem wilde beveiligen tegen al die smetten en al die verontreinigende machten die uit het heidendom op hem aankwamen. God wilde hem beveiligen. En dan, en daar vindt eigenlijk alles een hoogtepunt in, hij zocht God. De God van zijn vader, hier wordt het dan wel op Asa betrokken en dat is dan een getuigenis van de Heilige Geest dat ondanks alle gebreken en ellendigheden bij Asa de Heere toch zijn God was. En Jozefat heeft dat toch gezien bij tijden in het leven van zijn vader. En hij heeft de keus mogen doen, die God begeer ik ook te kennen. Die God begeer ik ook te dienen. Hij heeft er iets van gezien dat de Heere te kennen zaligheid en de Heere te dienen het leven is. En zo is hij een zoekend mens geworden. Nou moet u dat zoeken niet verkeerd opvatten. Je hebt twee soorten zoekers waarmee Jozefat niet vergeleken kan worden. Er zijn mensen vandaag de dag die ook altijd zoeken. Die zoeken naar de waarheid. Die weten het niet. En dat zeggen ze ook. Maar die zijn altijd op zoek. En met elkaar zijn we op zoek. En met elkaar zullen we misschien nog eens een keer vinden. Maar ze zijn er tevreden mee met het niet weten. En met het alleen maar op zoek zijn. Gods woord is niet absoluut. En dat kun je ook niet absoluut nemen. Dat moet je maar zien hoe je dat uitlegt. En hoe je dat verstaan moet. En dat is in de ene tijd soms weer anders dan in de andere tijd. Die mensen zoeken. Je hebt ze nogal wat onder de moderne theologen. Maar zo zocht uiteraard Jozefat niet. Die had vastigheden in zijn leven. Dingen waar hij van uitging. Dingen die voor hem vaststonden omdat God ze gezegd had. Je hebt ook mensen, en dan denk ik meer aan een zoeken op geestelijk gebied, mensen die er tevreden mee zijn als ze een zoeker zijn, als ze wat ernstig zijn. En als ze zo eens wat van die dingen en die ervaringen en die belevingen in hun leven hebben waar ze zich dan toch eigenlijk mee op de been houden. Ze zijn zoekers. En ze horen graag zichzelf zalig spreken als zoekers. En zichzelf, en ze horen graag dat ze in hun zoeken toch eigenlijk al zijn waar ze moeten zijn. Maar het gaat hen niet om het vinden. Het gaat hen niet om God. Ze willen wel wat godsdienstig zijn en dat hoort dan ook nog gepaard te gaan met wat aandoeningen en wat gemoedelijkheid enzovoort. Maar ze zijn intussen met hun zoeken tevreden en ze willen in hun zoeken gestreeld worden. Zo'n zoeker was Jozef wat ook niet. Als van hem geschreven staat dat hij de Heere zocht, dan wordt daarmee bedoeld dat hij zo zocht, dat hij geen rust kende in zijn leven, voordat hij God, die hij zocht, gevonden had. Dan is dat in zijn leven een zoeken geweest, zoals echte zoekers alleen maar vrede kunnen vinden en rust kunnen vinden, als ze gevonden hebben. Om een voorbeeld uit de schrift te noemen. Denk aan die vrouw die penning kwijt was. En van die vrouw wordt niet gezegd dat ze zo af en toe is zocht. En dat ze zo af en toe is een stoel verzette om eens te kijken of die penning daar misschien onder gerold was. En als ze toen toch een keer op de slaapkamer was, dat ze toen eens onder het bed keek. Om te kijken of dat ding daar lag. Nee, ze keerde haar hele huis om. Want er was maar één ding waarmee ze bezet was en waarmee ze druk was. En één ding slokte alle andere zorgen en bezigheden helemaal op. Ze was wat kwijt en dat was haar dierbaar. En dat kon ze niet missen. En daarom alles moet wachten en alles moet wijken. Want die penning moet terug. Nou, iemand die God kwijt is. En die dat in zijn leven ontdekt heeft. En die God terug moet hebben, zet hij ook niet alles opzij en moet in zo'n leven ook niet allerlei wachten omdat dat ene in orde moet komen. Geef mij Jezus of ik sterf. En ik geloof als Jozef wat hier getypeerd wordt als een zoeker van de Heere, dan is hij een zoeker geweest, maar dan een zoeker met ingespannen krachten. Dan een zoeker met een heilbegerig hart. Een zoeker met een hongerige ziel. Een zoeker die geen rust kende voordat hij gevonden had. En als hij rust ontvangen had omdat hij gevonden had, moest hij daarna weer zoeken. Want automatisch hebben we de gemeenschap met de Heere nooit in ons leven. En onafgebroken is die omgang met de Heere niet aanwezig. Want er is iedere keer weer iets wat verstoort en wat de gemeenschap met de Heere verbreekt. En vandaar dat het leven van Gods ware kinderen inderdaad getypeerd kan worden als een zoekend leven. Een leven waarin dan ook, zoals bij Jozef, wat intensief gebruik gemaakt werd van de middelen. Een leven waarin niets onbeproefd bleef, opdat hij maar zou vinden. Zonder de Heere kon hij niet. Hij kon niet leven en hij kon nog minder sterven. Dan uw gemeente, dit is de algemene karakteristiek van Jozefats leven en van hieruit gaat de schrift nu zijn hele verdere levensloop en zijn regeringsperiode beschrijven. Wat een heerlijk getuigenis, nietwaar, als dat mag gezegd worden, niet door een mens, maar door de Heere, door de Heilige Geest van een zondaar, van een kind van Adam. Wat een heerlijk getuigenis en als het goed is moet dat ook gezegd kunnen worden van ons. Door mensen, maar wat nog belangrijker is uiteraard, door God zelf. Kan dat gezegd worden van ons? Laten we de dingen nog eens nagaan zoals we ze gevonden hebben in het leven van Jozef, wat die vier elementen. Hij wandelde in de wegen van David, in de eerste wegen van David. Dat wil dus zeggen dat er een keus lag in zijn leven. Hij had van David gehoord. Hij had van Davids eerste wegen gehoord. En hij heeft mogen kiezen om zo ook te leven. David was zijn voorbeeld geworden, zijn ideaal. En hij had de begeerte in zijn hart. Heere, mag ik zoals David zijn? Mag ik zoals David leven? En zoals David wandelen? En zo hoort er in ons leven ook een keus te zijn. Niet een keus uit eigen beschikking en uit eigen beslissing, want dat zijn keuzen die geen stand houden. Maar toch een keus des harten, gewerkt door de Heilige Geest. Kiest u heden wie gedienen zult, zegt de schrift. Leven en de dood heb ik u voorgesteld, zei Mozes. Kiest dan het leven. En zo zijn er veel meer van die punten, van die kruispunten waar we door het woord van de Heere neergezet worden. En waar je inderdaad twee kanten uit kunt, links of rechts. En waar de Heere ons tot een keus dringt. En dat woord kiezen, dat is een woord wat in de schrift nogal eens voorkomt. En we lezen nogal eens in de schrift van mensen die zo'n keus moesten maken. Denk u eens aan Orpa en Rut. Die ook op het punt stonden waarop de beslissing moest vallen. En bij wie wilden ze nu horen? Wie wilden ze nu dienen? Orpa keert terug naar de goden en naar het volk van Moab. Maar Rut zegt nee, ik kies voor het volk des Heren. Ze blijft bij Naomi en ze begeert de God van Naomi te kennen. En zo zijn er meer van die voorbeelden. Mozes in Egypte, hij moest ook kiezen. Het werd hem voorgesteld, de schatten en de rijkdommen van Egypte en de genieting van al de vreugden van Egypte. En bij het volk des Heren te behoren en de God van Israël toe te behoren en te dienen. En zo staan wij keer op keer ook voor de keus. En als het woord van God ons gepredikt wordt, dan worden wij ook op dat kruispunt neergezet. Wij allemaal, ook jullie jonge mensen. En ik spreek jullie vanmorgen bijzonder aan, omdat de tekst daar aanleiding voor geeft. Zeker, ik heb zo pas al gezegd, Jozefat was niet jong meer als deze dingen van hem beschreven worden. Maar dit punt is toch wel erg actueel en dit punt is toch ook wel erg toepasselijk als het gaat om jonge mensen. Dien je ook de God van je voorgeslacht? Jozefat keek naar zijn voorgeslacht. En welke God er in zijn voorgeslacht gediend werd. En toen zag hij in het leven van zijn vader dat de Heere gevreesd werd. Maar hij keek verder terug en hij zag in het leven van zijn voorvader David dat de Heere daar nog consequenter en nog ernstiger gediend werd. En toen werd het zijn keus, en wellicht al in zijn jonge jaren, om diezelfde God te mogen kennen. Hebben jullie dat ook wel eens overwogen? Ouders, ik zeg ook tegen u een woord. David had een God die hij diende. En Asa, met alle gebrek, had ook een God die hij diende. En Asa's zoon kon dat in zijn leven zien. Kunnen uw kinderen het in uw leven zien dat u een God hebt die u dient? Ik bedoel niet alleen naar de buitenkant, want natuurlijk dan hebben we uw kinderen opgevoed in de dingen die de Heere ons in zijn woord geopenbaard heeft. En dan hebt u met uw kind bij het doopvond gestaan en dan hebt u beloften afgelegd en u hebt ze onderwijs gegeven en laten geven. En u hebt ze gewezen op de noodzakelijkheid om naar de kerk te gaan en ook nog wel andere dingen. En u hebt ze bidden geleerd en verteld van de noodzakelijkheid van de vrezen des Heren. Maar deze vraag, wat betekent het voor uzelf? Wat draagt het voor vrucht in uw eigen leven? Kent u de verborgen omgang met God? En hebben uw kinderen het aan u kunnen zien en kunnen ze het nog zien? Niet zo consequent, dat weet ik wel. Maar toch bij tijden, wat het is om de Heere te vrezen. Of moet u zeggen, nee, daar ben ik zelf een vreemdeling van. Waarom? Ja, waarom? Wel anderen, wel uw kinderen de weg wijzen. Maar u kunt niet zeggen,
Kom, ga met ons en doe als wij. U kunt niet zeggen, dien de Heere zoals door genade ik mag doen. Doe de keus zoals door genade ik heb mogen doen. Als u er zelf buiten staat en er een vreemdeling van bent, hoe kunt u dan een voorbeeld zijn? Uw woorden kunnen wel een voorbeeld geven. Uw woorden kunnen wel misschien ook een bepaalde indruk maken. Maar uw leven niet. Want u staat er zelf buiten. Wordt het dan geen tijd dat u ernst leert maken met uw eigen ziel? Wordt het dan geen tijd dat u zelf de goede, de onberouwelijke keus leert doen? U bent toch ook op weg naar het verderf? En dat klemt misschien nog wel iets meer als ik tot grootouders, tot ouderen, tot mensen die in de avond van hun leven spreken en hen de vraag stel, hebt u een God die u met uw hart mag dienen? Kent u de omgang, de verborgen omgang met de Heere? Of is tot nog toe, tot op uw hoge leeftijd wellicht, uw godsdienst nog niet meer dan alleen maar wat vorm waarin de Heere zelf ontbreekt, waarin de genade van de Heere Jezus Christus niet gekend wordt? O, wordt het dan niet hoog tijd dat u gaat gebruikmaken van de gelegenheid die de Heere nog schenkt om hem te zoeken, maar dan met ingespannen krachten. Om hem te voeten vallen en hem te smeken, Heere, bekeer me toch nog. Geef dat ik mag ontvangen wat ik nodig heb, opdat mijn hart naar u mag uitgaan en opdat ik de vreze des Heren mag leren. En opdat ik u mag geloven in waarheid en oprechtheid. En dan weer bij jullie, jonge mensen en kinderen. Wie dienen jullie? Is het jullie begeerte geworden om de Heere te leren kennen? Wat is jullie ideaal? Waar zou je nou bij willen horen? Wiens voetstappen zou je willen drukken? In welke paden wil je gaan? In de weg die de Heere ons wijst of in de weg van de goden der volkeren? Jozefat diende de Baals niet, maar hij diende de Heere. Nou, hij keerde zich dus van de afgoden af. En dan hoef je niet te zeggen dat er vandaag geen Baals meer zijn en dat er vandaag geen beeldendienst meer is. Ik weet dat ook wel, althans niet op dezelfde manier zoals in het Oude Testament. Maar maak jezelf toch niet wijs dat er geen afgoden meer zijn. De grootste afgod, dat is je eigen ik. Daar heb je al wat aan opgeofferd. Daar heb je al wat voor gedaan, voor je eigen ik, voor je eigen begeerte, voor je eigen verlangens. Leef je nog voor ik? Leef je nog voor de goden van de wereld? Leg je daar je geld nog voor neer? Geef je daar je tijd nog aan? Wat kunnen die je geven? Wat kunnen die je nou wezenlijk geven? Al de geneugten van de wereld en al de genoegens van de zonde en al het plezier dat de wereld aanprijst en aanbiedt, wat kan je dat nou echt geven? Dan moet je eens denken aan je sterfbed. Wat biedt de wereld daar dan? Oh ja, maar dan heb je het toch gehad. Oh, dan heb je het gehad, ja. Dan heb je het gehad. En dan? Gij hebt uw deel in dit leven gehad. Zo wordt tegen die rijke man in de pijn gezegd. En daar heeft hij dan ook niks meer van dat deel. Is alles van hem genomen. Of heb je al begeerte gekregen om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Zoals van Asa geschreven staat. Dat hij de Heere zocht. Kijk. Ik kan je er niet van overtuigen als je het zelf niet ziet. En ik kan je ogen er niet voor openen als je er nog blind voor bent. Maar ik zou je wel willen vragen, overweeg in ieder geval eens wat ik zeg. Dan zeg ik je dit. Het echte leven, de echte vrede, het echte geluk, echte bevrediging, ware zaligheid. rust voor je ziel vind je alleen in de wegen van de Heere. Nergens anders. Vind je alleen in de omgang met God, als de Heere je deel is. Echte uitredding, echt vertrouwen, echt uitzicht, ook als alles afbreekt hier op de wereld en als alles uit je handen valt en als vrienden en iedereen je alleen moeten laten. Echte vrede en echt uitzicht en hou vast, zelfs over de dood heen, vindt de mens alleen maar in de wegen des Heren. Dat komt alleen maar uit de genade Gods in de Heere Jezus Christus. Oh, ik weet het wel. Het is onmogelijk om een mensenhart te openen. Het is voor jullie ook onmogelijk om je eigen hart te ontsluiten. Maar wees toch eens redelijk. En denk nog eens even aan Mozes. Mozes die voor dezelfde keus stond als Jozefat. En die voor dezelfde keus gestaan heeft als al Gods kinderen vroeg of laat. Wie kiest je hart? Zoals Rut en Orpa, maar die ging de verkeerde kant op. Maar ik zei, denk nog eens even aan Mozes. Dat was wat hij had. Hij had alles wat hij begeerde. Alles wat het natuurlijk hart kon begeren. Hij had vreugde en rijkdom en genoegens enzovoort. Maar hij had één ding begrepen. En zo staat het ook in Hebreeën 11. Voor een tijd de genieting der zonde. Voor een tijd de schatten van Egypte. Voor een tijd de vreugde van dit leven. En dan kun je het allemaal nemen en je kunt het allemaal afkruisen. Al die dingen waar je nu druk mee bent en al die dingen waar nu je hart naar uitgaat en al die dingen, of ze nou slecht of minder slecht of niet slecht zijn, maar die toch geen God en geen Christus zijn, je kunt ze allemaal nemen en afkruisen en je kunt overal achter invullen voor een tijd. Voor een tijd. Voor een tijd. Voor een tijd. En een hele korte tijd maar. In het licht van de eeuwigheid. En dat staat aan de ene kant. En aan de andere kant. Daar is de genade Gods in Christus. Daar is eeuwige vreugde en eeuwige vrede. Daar is waarachtig geluk. Daar is dat geluk waar de dichters en de psalmen van zingen, waar de apostel van spreekt. Daar is die vrede die alle verstand te boven gaat. Daar is het God tot ons deel hebben. Daar is het verzoend zijn met God door Christus. Daar is verafwassing van zonde en vergeving van ongerechtigheid hebben. Daar is tenslotte de eeuwige heerlijkheid en zaligheid van het ongestoorde leven van al de gezaligden in de hemel die het aangezicht Gods mogen aanschouwen. En al de vreugde en al de zaligheid die de Heere aan arme zondaren schenkt. Dat staat aan de andere kant. Wees nu eens redelijk. Dan moet je toch wel zeggen, ja, dan ben je toch dwaas. Dan ben je toch dwaas als je dat eerste kiest. Dan ben je toch dwaas als je de Baals volgt en als je naar het doen van Israël handelt. Israël dat nog godsdienstig was, maar toch niet zoals de Heer het wilde. Dan ben je toch dwaas als je probeert van twee walletjes te eten. Dan probeer je toch dwaas als je een compromis probeert te sluiten. Dan ben je toch dwaas als je hart gesloten blijft voor de Heer. Dan ben je toch dwaas als je op zo'n grote zaligheid geen acht neemt. Dan ben je toch een dwaas als je die aangeboden verlossing en de aangeboden verlosser niet hebben wilt. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Is dat je keuze al geworden? Is dat je hartelijke begeerte? Hou vol, de Heere laat zich vinden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, zegt hij. Als dat de begeerte van je hart is, dan kun je zeggen, ach, wanneer zal ik vinden? Laat dat dan de Heere over, maar blijf zoeken, blijf vragen, blijf de middelen gebruiken, blijf worstelen. Blijf gedurig tot de troon der genade gaan. Maak het de Heere bekend, Heere, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Maak het de Heere bekend, je beden, je verlangen, en dat zeg ik niet alleen tot jonge mensen, maar tot alle die er nog geen kennis aan hebben. Begeer dat de Heere je geeft waar je ziel naar uitgaat. En zeg het,
En beleid het voor hem, Heere, u kan ik niet missen. U bent naar het woord van de psalm het allerhoogst en eeuwig goed. O, laat me dat toch vasthouden. En laat me dat toch geloven en laat me dat toch ook ondervinden. En vervul uit uw volheid mijn noden. Uw gunst, Heere, sterk meer dan de uitgezochtste spijze. De genade Gods in Christus is meer waard dan al de rijkdommen van deze wereld. Qua liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s bozen tent. Weeg de dingen nou eens tegen elkaar af. En wie kiest u dan? Jozefat koos voor de God van zijn vader. Jozefat koos voor de wegen van David. Jozefat koos voor de geboden en voor de rechten des Heren, die hij van harte had leren lief krijgen en waar hij heil in leerde verwachten. En toen kreeg hij heil aan zo'n leven dat zo mag kiezen, dat zo mag zoeken. Heeft de Heere zijn zegen verbonden. Staat er toch, daar begon de tekst trouwens mee. En de Heere was met Jozefat. En wat moet je nou nog meer hebben? De Heere met de mens is. In welke weg die ook gaan moet. In welke omstandigheden hij ook geleid wordt. Dat staat ook van Jozef geschreven. In Egypte. Ver van iedereen. Verkocht door zijn broers, weggerukt uit het huis van zijn vader. En daar zit hij, eenzaam en ellendig. Ja, de ellende drukt hem neer. En daar komt hij in het huis van Potifar. En daar komt hij straks in de gevangenis. Onrechtvaardig behandeld. Wat moet er van hem terechtkomen? Hoe zal het ooit goed komen? Hij kan klagen en hij kan vragen, maar één ding gaat de Heere aan hem openbaren. Eén ding wordt van hem gezegd en dat beslist alles. En de Heere was met Jozef. En dan moet ik nog één keer jullie hebben, jonge mensen. Je weet ook niet hoe je leven zal zijn. En je weet niet, ook niet door welke diepten je heen moet gaan of over welke hoogten je leiden, je weggeleid zal worden. En je weet ook niet wat de toekomst voor jou inhoudt. Maar als dat van je gezegd wordt, en de Heere was met hem. En de Heere is met haar. Dan is alles goed. Want dan zal hij in alle omstandigheden nabij zijn. Als hij dat aan iemand geeft, dan geeft hij je de belofte bij dat het zo blijven zal. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Als hij zijn hand op iemand legt. Als hij zich in genade aan iemand verbindt. En als een leven aan zijn dienst verbonden mag worden. Dan ligt zo iemand voor tijd en eeuwigheid voor rekening van de Heere. En de Heere was met Jozefat. En dat mocht hij bij tijden ook gevoelig ondervinden. En dan mocht hij de troost van ontvangen. De Heere was met Jozefat in blijde dagen, in droeve dagen, in dagen van ellende, in dagen van ziekte, in dagen van smart. De Heere was met Jozefat, ook toen hij moest scheiden uit het land der levenden en toen hij moest heen gaan door de doodsjordaan. Er is geen rijker weldaad dan de weldaad. De Heere was met hem. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Amen.